Gemeente, namens de kerkraad nog een enkele mededeling. Volgende week zondag hoopt dominee Procé weer voor te gaan in beide diensten. Tevens zal er in de morgendienst bediening van de heilige doop zijn. Vandaag zijn de collecten. De eerste is bestemd voor de kerk en de tweede is voor de diaconie. Het genoemde is zo de Heere wil is en wij leven. Onze enige hulp en onze enige verwachting is van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn goddelijke handen. Amen. Gemeente, laat ons samen zijn voortzetten door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 96, de versen 3 en 9. Al de afgoon zijn slechts ijdelheden, maar God die van ons wordt beleden, is die de hemelen heeft gesticht. En het 9e vers, het juich al voor het aangezicht des Heren, hij komt die de aarde zal regeren. Wat er verder volgt in de versen 3 en 9 van Psalm 96.
Thank you.
Vanmorgen luisteren met eerbied en ontzag naar de heilige wet van de Heere, waarna we zingen uit Psalm 115, het zevende vers. Elk die hem vreest, hoe klein zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Hij zal ze groter maken. Wat er verder volgt in 115, vers 7. Waarna we Gods heilig woord zullen gaan openen bij 1 Koningen 18 en daarvan de versen 17 tot en met 39. We luisteren eerst naar de heilige wet van de Heere, dan zingen we Psalm 115, het zevende vers, waarna we Gods heilig woord openen bij 1 Koningen 18, daarvan de versen 17 tot en met 39. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gelijkenis van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Openen we Gods woord bij 1 Koningen 18, vanaf het 17e vers. En het geschiedde als Agab Elia zag dat Agab tot hem zeide: zijt gij die beroerder Israëls? Toen zeide hij: ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis. Daarmede dat gij lieden de geboden des Heren verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt. Nu dan, zend heen, verzamel tot mij het ganse Israël op de berg Karmel en de 450 profeten van Baal en de 400 profeten van het bos die van de tafel van Izebel eten. Toen zond Agab onder al de kinderen Israëls en verzamelde de profeten op de berg Karmel. Toen naderde Elia tot het ganse volk en zeide: hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt hem na. Zo het Baal is, volgt hem na. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Toen zeide Elia tot het volk: ik ben alleen een profeet des Heeren overgebleven. En de profeten van Baal zijn 450 mannen. Dat men ons dan twee varren geven, dat zij voor zich de ene var kiezen en dezelfde in stukken delen en op het hout leggen, maar geen vuur daaraan leggen. En ik zal de andere var bereiden en op het hout leggen en geen vuur daaraan leggen. Roep gij daarna de naam van uw God aan en ik zal de naam des Heren aanroepen. En de God die door vuur antwoorden zal, die zal God zijn. En het ganse volk antwoordde en ze zeiden: dat woord is goed. Elia zeide tot de profeten van Baal: kiest gij lieden voor u de ene var en bereid gij hem eerst, want gij zijt velen. En roep de naam van uw God aan en leg geen vuur daaraan. Ze namen de var die hij hun gegeven had en bereidden hem en riepen de naam van Baal aan van de morgen tot op de middag, zeggende: o Baal, antwoord ons. Maar er was geen stem en geen antwoorder. En ze sprongen tegen het altaar dat men gemaakt had. En het geschiedde op de middag dat Elia met hen spotte en zeide: roep met luide stem, want hij is een god. Omdat hij in gepeins is, of omdat hij wat te doen heeft, of omdat hij een reis heeft. Misschien slaapt hij en zal wakker worden. En zij riepen met luide stem. En zij sneden zichzelf met messen en met priemen naar hun wijze, totdat zij het bloed over zich uitstortten. Het geschiedde nu, als de middag voorbij was, dat ze profeteerden totdat men het spijsoffer zou offeren. Maar er was geen stem, geen antwoorden en geen opmerking. Toen zei Elia tot het ganse volk: nader tot mij. En al het volk naderde tot hem. En hij heelde het altaar des Heren dat verbroken was. Elia nam 12 stenen naar het getal der stammen van de kinderen Jacobs, tot welke het woord des Heren geschied was, zeggende: Israël zal uw naam zijn. En hij bouwde met die steen het altaar in de naam des Heren. Daarna maakte hij een groeven rondom het altaar naar de wijdte van 2 maten zaad. En hij schikte het hout en deelde de var in stuk en legde hem op het hout. Hij zeide: vult 4 kruiken met water en giet het op het brandoffer en op het hout. En hij zeide: doe het een tweede malen. En ze deden het een tweede malen. Voorts zeide hij: doe het een derde malen. En ze deden het een derde malen. Dat het water rondom het altaar liep. En daartoe vulde hij ook de groeven met water. Het geschiedde nu, als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde en zeide: Heere, God Abrahams, Isaaks en Israëls, dat het heden bekend worden dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht, dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij. Opdat dit volk erkennen dat gij, o Heere, die God zijt, dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Toen viel het vuur des Heeren en verteerde dat brandoffer en dat hout en die steen en dat stof. Ja, lekte dat water op het welk in de groeven was. Als nu het ganse volks dat zag, zo vielen ze op hun aangezichten en zeiden: de Heere is God. De Heere is God. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, we willen in dit morgen u met de hulp van de Heer onder inwachting van zijn Heilige Geest stilstaan uit het u voorgelezen schriftgedeelte. En daarvan de versen 18, 24, 38 en 39. Dus de versen 18. Toen zei hij, ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis. Daarmee dat gij lieden de geboden des Heeren verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt. Dan het 24ste vers. Roep gij daarna de naam van uw God aan en ik zal de naam van de Heere aanroepen. En de God die door vuur antwoorden zal, die zal God zijn. En dan vers 38 en 39. Toen viel het vuur des Heeren en verteerde dat brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof. Ja, lekte dat water op, het welk in de groeven was. Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen ze op hun aangezicht en zeiden, de Heer is God, de Heere is God. Tot zover. Gemeente, laten we het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. Hem een vragen, een zegen over deze dienst en het bijzonder over de opening en verkondiging van zijn heilig woord. Laten we bidden. Heere van hemel en aarde, het mag weer zondag zijn. De eerste dag der week, waarop de gemeente van u samenkomt rondom dat geopende woord. De dag dat we mogen herdenken. Dat u, o Heere Jezus, de dood heeft overwonnen. Dat u leeft. Dat u opgestaan bent. Dat u zit aan de rechterhand van uw Vader. En als wij tot u naderen, Heere, dan willen we eerbiedig naderen. U, de heilige God. U die geen zonde kan zien. En dan toch, die zondaren die tot u mogen komen in het gebed. Omdat er een voorbidder is. Omdat er een middelaar is. Die al de gebeden voor uw aangezicht neerlegt. En bedekt met bloed. Zijn eigen bloed. Heren, dat is iets wat een mens nooit en te nimmer zal kunnen doorgronden. Dat een zondaar alleen kan naderen in het gebed door uw zoon. Dat er één is die tussen wilde treden. De zondaar die naar het rechtvaardig oordeel zou moeten omkomen voor eeuwig. En hij treedt tussen. En daarom is het ook nog genadetijd. Zodat de gemeente, degene die u niet kennen, die u niet vrezen, en degene die u mogen vrezen, en die mogen leven uit uw volheid, samen mogen naderen. Heren, wat een wonder. Zo staat die poort van genade nog steeds open en roept u nog. Zo is de gemeente ook opgekomen. Hier zal ze zitten en staan. En misschien zijn er onder ons die niet wilden opkomen. Ach, Heere, wilt u die in het hart grijpen? Breng ze maar voor uw aangezicht. En laat ze maar zien hoe goed u bent, de drie enige God voor zondaren. Zet ze maar vooraan, Heere. En misschien zijn er onder ons die op afstand staan, die niet durven te naderen omdat u zo heilig bent. En nu zegt, het wendt u tot mij en wordt behouden. Dat we zo, hoe schuchter ook, dan toch voor u neer mogen knielen. En wilt u het hart voor u openleggen. Want u ziet alles, u hoort alles, u weet wat er in de harten leeft. En dan kan er naar de mens zijn dat de hemel van koper lijkt, dat het niet lijkt of dat onze gebeden tot u doordringen, maar dat is wat wij zien. Dat is wat wij denken. Maar Heere, u ziet om naar zondaren. En laat het ook in dit morgenuur zijn. Dat uw woord hier mag uitvloeien, zoals het wel eens werd gezegd, als specerijen. Dat ook degenen die u mogen vrezen en kennen weer opgebeurd mogen worden. Weer moed mogen krijgen. Degene die met vreugde uit uw genade mogen leven. Weer gewezen mag worden voor het eerst of opnieuw. Dat u die heilige God en trouwe God bent. En zo zijn er misschien velen opgekomen op een manier waar we ook geen woorden op dit moment voor hebben. Maar dat de ogen op u geslagen mogen zijn. Zoals die psalmist het ook zingt. Ik sla mijn ogen op en bid. Tot u. En Heere, laat u ook voor de kleintjes onder ons, de kinderen, er een woord bij mogen zijn, dat ze het mogen begrijpen. Dat het woord eenvoudig mag doordringen door de oorpoort in het hart. Giet zo uw woord uit in het midden van de gemeente. Sterk uw knecht. Geef u een mond om te spreken. Een hart dat naar u uitgaat. Om zondaren te wijzen. Op u de drie enige God. Die leeft en regeert. Wees u zo met een ieder van de gemeente, ook diegenen die thuis meeluisteren. Bereid u daar ook een zegen voor, Heer, in de huiskamer, de slaapkamers, de ziekenkamers. Dat ze zich mogen laven aan dat woord. Dat woord mogen indrinken. Geeft u dat, Heer. Schenkt u de koster van de gemeente wat nodig is om te dienen, elke keer weer ook uw huis klaar te maken, daarvoor te zorgen. Het huis van woord en gebed. Zegent u de organisten van de gemeente. Hun taak om de eredienst te begeleiden in de zangen. Dat ze zich ook als een Asaffer zouden mogen voelen. Om meegenomen te worden. Dat er een brandofferaltaar is, want het woord is ook het woord van verzoening. Dat er een wasvat is, dat er in het bloed van Christus een mens, een zondaar, gereinigd kan worden. Heere, dat geeft ook weer, ook als organist, dan ook weer zicht op uw werk. En laat dat werk ook hier in de gemeente tot stichting en opbouw van uw heilige naam plaatsvinden. We bidden u voor uw dienstknecht en zijn vrouw die aan deze gemeente is verbonden. Hij mag nu enkele weken weer aan de overkant zijn. Deze week hoopt hij terug te komen. Wilt u de reis voorspoedig maken? Ook als hij daar degene die hij lief heeft, dat ze die achter weer moeten laten en hier weer heen moeten komen. En dat hij weer moed en kracht mag vinden om hier in het midden van de gemeente uw woord te verkondigen. De huizen langs te gaan om te luisteren. En groot en klein te wijzen op wie u bent voor zondaren. Maak zo zijn reis voorspoedig en breng hem weer in het midden van de gemeente. Wees u, Heere, met de familie die in rouw is. Die hun dierbare in de afgelopen week naar het graf hebben moeten brengen. Dat er ook weer, nu al het werk ook weer opgepakt moet worden. Of dat de vakantie is, dat de ogen op u geslagen mogen zijn, om daar troost en rust te vinden. Zegen zo'n ieder van de gemeente die nu op vakantie zijn, geef hen een rustperiode, niet een rustperiode, om u uit het oog te verliezen, want daar komen we mee om. Want dan kunnen we naar het lichaam rust hebben. Maar belangrijker is het dat we rust vinden voor tijd en eeuwigheid. Onze ziel geborgen mag zijn bij u, o Heere Jezus. We danken u, Heere, dat vanmorgen in ons midden de familie Born mag zijn. Dat ze hier ook weer een rustperiode mogen hebben. Geef hen wat nodig is. Ook als ze de familie weer zullen ontmoeten. Ook degene die hun werk ondersteunen. Het werk in Afrika klinkt zo ver weg. Maar ook daar, Heere, om daar te dienen, kan alleen als u het zegent. Als u met hen optrekt. Zegen dat werk en degene die daar aan het werk zijn. Dat het ook, Heere, mag zijn om zondaren tot u te brengen. Zegent u zo het werk van evangelisatie en zending in Nederland, in België, bij de familie Luttinghuis in Gent. Schenk hen wat nodig is. Dat deze broeder ook gesterkt mag worden om uw woord te verkondigen op deze uw dag. Ook geeft u hem wat nodig is samen met zijn vrouw, ook in de voorbereiding op de studie, in de studie, naar het ambt. Maak zijn weg voorspoedig, Heere. Zegen het werk daar in Gent. Bedouw het met uw zegen. Heere, zo hebben we u veel te vragen. Maar dat bovenal alles, Heere, in deze dienst mag uitlopen op de verhoging van uw heerlijke en grote naam. Dan valt een zondaar weg. Dan valt een mens weg en dan blijft u alleen over. Wilt u horen en verhoren, niet uit enige verdienste onzerzijds. Maar we mogen het van u vragen, om en door. Die borg en middelaar, die zit aan uw rechterhand. Om zijn het wil. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen uit Psalm 135, de versen 3 en 12. 135, 3 en 12. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goon. En het 12e vers. Sion looft met dankbare stem, God uw Heer die eeuwig leeft en het schoon Jeruzalem door zijn woning luister geeft. Wat er verder volgt in de versen 3 en 12 van Psalm 135. Vooraf krijgt u de gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. De eerste rondgang is voor de kerk en de tweede voor de diaconie. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, laten we na het Amen gaan zingen, Psalm 40 en dan het vijfde vers. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid, bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heer, die alles ziet. Psalm 40, het vijfde vers. Gemeente, als we vanmorgen op de Karmel komen, dan zien we daar een hoop met stenen. Een hoop met stenen wat ooit een altaar is geweest. Er staat in het 30ste vers, het altaar des Heren dat verbroken was. Er was dus eerder een altaar geweest. Het dienen van de Heren door het volk dat was langzaam verdwenen. We constateren een verdrietige situatie. De dienst van de Heere is weggezakt. Het volk Israël waarmee de Heere het verbond had gesloten, had door de Baaldienst de Heere de rug toegekeerd. Afgodendienst was er in de plaats gekomen. En dan wordt Elia naar dat 10-stammenrijk gestuurd. En hij moet het volk voor de keuze gaan stellen. Wie volgen jullie nou werkelijk? Baal? Of volgen jullie de Heere? En op de berg Karmel zal de Heere zijn macht laten zien aan dat verbondsvolk. Dat volk waar tegen de Heere had gezegd, ik wil jullie God zijn. En deze God laat nu weer tot het volk horen, kies dan heden wie gij dienen zult. Schrijf als thema boven de preek, de Heere is God. We hebben 3 punten. Door het volk -8, dan komt vers 18 daarin terug, de uitwerking daarvan. Het tweede punt, door Elia gebeden, vers 24. Door de Heere getoond, vers 38 en 39. De Heere is God. We letten op, door het volk -8. Door Elia gebeden en door de Heere getoond. De Heere werd eerst nog wel gediend in dat 10-stammenrijk, maar dat is veranderd. Koning Omri, die diende de Heere niet. De Bijbel die vermeldt er weinig over. Maar we weten uit de archeologische vondsten dat deze koning van Samaria een centraal welvarend land heeft gemaakt. De omliggende landen kregen oog voor het rijke Samaria. Koning Omri die legde handelsroute aan naar Assyrië, Damascus, de toenmalige grote steden. Ja, er kwam welvaart. Maar wat zegt Gods woord? En Omri deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Ja, hij deed erger dan alle die voor hem geweest waren. Deze koning was erger in het zondige tegen de Heren dan iedere koning die voor hem was geweest. En deze Omri die laat zijn zoon Ahab trouwen met Isebel, de Tyrische koningsdochter. En Isebel die keek neer op de eenvoud van de Israëlieten. En al snel haalde ze haar eigen priesters en afgoden Samaria binnen. Zo kwamen die afgoden het land binnen. En wat waren dat voor afgoden? Allereerst Baal. Deze afgod die hier voorkomt, dat was de afgod van de vruchtbaarheid. Baal regeerde in herfst en winter. Dan maakte hij het land weer vruchtbaar. En dat werd gewaardeerd in dat 10-stammenrijk wat een agrarische achtergrond had. Maar de aanbidding van deze God, dat zou ons wel een goede oogst kunnen opleveren. En dan die tweede afgod die Isebel diende. Dat was de afgodin Ashera of Astaroth ook wel genoemd. En deze godin werd gezien als de vrouw van Baal. En deze deze afgodin die stond bekend om vruchtbaarheid. Maar niet de vruchtbaarheid van het land, maar bij deze afgodin draaide het om de vruchtbaarheid bij de vrouw. En deze cultus rond deze afgodin ging nog verder. Het gaat er bij deze afgodin om dat mannen door vrouwen verleid worden. Het draait bij deze afgodin om seksualiteit. Verschrikkelijke feesten werden er gehouden. En in die afgodstempel, er was nog sprake van tempelhoererij ook. En zo sloop de afgoderij het land binnen. En gemeente, als u dit zo hoort, dan denkt u misschien dat het ver van ons afstaat. Maar is onze maatschappij ook zo niet geworden? Onze maatschappij doordrenkt is van seks, drank, feesten, mode, gezondheid. Overal worden mee geconfronteerd. Reclame, er staat vol met zulke beelden. Iedere dag komt het onze huizen binnen via de brievenbus. Allerlei reclamefolders. Bijna onmogelijk om die zaken te ontlopen. Zelfs als je een sticker op de deur doet, dan krijg je nog te veel folders binnen. Zo makkelijk komt het onze levens binnen. Door de oorpoort, met wat we horen. Door de oogpoort, met wat we zien. En zoals ik het ook recent las in een folder van het LCJ. Wat omschreven staat, je verlangt naar liefde en leven. En wat doen reclamemakers met dat verlangen? Ze misbruiken om geld mee te verdienen. Ze willen jou en ons laten geloven dat een nieuwe smartphone of een magazine over beroemdheden jou gelukkig zal maken. Mooi niet dus. Maar misschien voel je wel even blij, heel even. Maar daarna voel je je nog leger dan daarvoor. Reclamemakers weten je thuis te vinden. Maar niet alleen jongeren. Ook ouderen worden beïnvloed. Het trekt ons langzaam af van de dienst van de Heer. Geld, bezit, gezondheid, kleding, uiterlijk, eigen behoeften. Ze zijn zo belangrijk geworden voor iedereen. En dit zijn precies de zaken waar koningin Izebel zich mee bezig hield. En die Izebel die haalde die afgodspriester Samaria binnen. En ze zaten bij haar aan tafel. 450 profeten van Baal en 400 profeten van het bos. Daaronder zitten ook dus die dienaren van Asherah, de Astaroot. En de tweeslachtige koning Agab deed er niks tegen. Agab die kende ook wel de wet die u ook vanmorgen gehoord heeft. Dat de Heere God is. En dat er geen andere goden mochten zijn. Dat er niet gebogen mocht worden voor die andere goden. Want de Heere is een ijverig God. Een jaloers God. En Agab viel voor deze vrouw en liet zich verleiden. Die vrouw die had hem helemaal in haar greep. Maar ik zei, de tweeslachtige Agab. Want dat tweeslachtige, dat werd zichtbaar in hoe koning Agab zijn kinderen een naam gaf bij de geboorte. 3 kinderen had hij. Ahazia, Joram en Atalia. Deze namen die zijn in het Hebreeuws samengesteld met de naam van Jehovah, Yahweh. De verbondsnaam van de Heere was aan dat kind verbonden. En dan toch als koning de afgoderij toelaten? De Heere werd vergeten. De Heere werd geminacht. Dat volk, dat zondigde zo zwaar. Dat de Heere het volk het oordeel aanzegde. Een oordeel van grote droogte. Maar het volk bekeerde zich niet. Ze bekeerden zich niet van hun zonde en van hun schuld onder dat oordeel van de Heere. tegenovergestelde gebeurde. Ze verharden zich. En dan gaat de Heere dat volk opzoeken. Wat een onbegrijpelijke liefde wordt door de Heere hier getoond. En ziet u tegelijk dat de Heere niet veranderd is. Want zo was het ook in het paradijs. Adam zocht de Heere niet op. Die verborg zich na de zondeval. De Heere zocht Adam op. Zo zoekt de Heere een zondaar op. En zo is de Heere nog steeds. En op de Karmel wil de Heere laten zien wie er werkelijk nu God is. Niet Agab kiest de plaats uit. De Heere God kiest uit. Want die laat Elia het zeggen dat ze naar de Karmel moesten komen. Op de Karmel wilde de Heere laten zien wie er nu werkelijk God van hemel en aarde is. En de profeet van de Heere nadert dan tot het volk, zoals de Heere tot zijn volk nadert. Nee, dat volk nadert niet tot de Heere en doet schuldbelijdenis. Elia laat hier de tweeslachtigheid van dat volk weer helemaal terugkomen. En hij klaagt ze dan ook nog aan. Hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Elia die geeft het aan. Er moet een keuze gemaakt worden. Keuze tussen Baal of de Heere. Wat een ernstige vraag klinkt hier tot het volk. Het verbondsvolk. Baal of de Heere. En het volk antwoordde Elia niet één woord. Daar op die Karmel, daar bleef het stil. Gemeente, wie dienen wij? Er is geen tussenweg. Het is, dient u de Heere of dient u de duivel? Want zo scherp ligt het. In het paradijs hebben wij de Heere de rug toegekeerd. Daar hebben wij ons overgegeven in de slavendienst van de duivel. Daar klonk het, zult gij de dood sterven. En door genade zegt de Heere God het vanmorgen tegen ons, tegen u, jou en mij. Hoe lang hinkt u op twee gedachten? Is er een verlangen om naar het woord van de Heere te luisteren? Is er een verlangen om in het gebed tot de Heere te naderen? Elia houdt het ons voor. De Heere is God. Zo de Heere God is, volgt hem na. Zo Baal is, volgt hem na. Krijgen die Baalpriesters een stier? Elia die krijgt een stier en die moet in stukken gehakt worden en op dat hout van het altaar gelegd worden. Maar er mag geen vuur gebruikt worden. Want de naam van de God moet aangeroepen worden. En dan zal blijken of Baal of God met vuur zal antwoorden. En ik las het net en het viel me eigenlijk nu ook weer op. Terwijl Elia dat zegt, welke God, er staat dat God met hoofdletters. Elia wist dus, was er zeker van wie er zou gaan antwoorden. En die Baalpriesters die mogen beginnen. Ze nemen die jonge stier, slachten hem, leggen hem op het hout van het altaar. En dan beginnen ze te roepen, van de morgen tot op de middag. En er gebeurt niets. En dan gaan ze ook nog tegen dat altaar opspringen en dansen eromheen. Dat zijn zogenaamde hinkdansen. Dat heeft te maken met die Kaanitische afgoden. Met die hele cultus eromheen. En met allerlei bewegingen dansen rond dat altaar. En het gaat maar door. En als dan het middaguur is gekomen en de zon daar op het hoogste punt staat, klinkt er een spottende stem van Elia. Schreeuw nog maar wat harder. Hij is een god omdat hij in gepeins is. Omdat hij wat te doen heeft. Misschien slaapt hij. Elia, die weet hoe het werkelijk ligt. Maar de reactie van de profeten, ze gaan nog harder roepen. En dan gebeurt er nog iets ergs. Die profeten die gaan zich snijden met messen en met priemen. Je moet je voorstellen, dat bloed op die lichamen van al die profeten, dat stroomt daar. Wat is dit een gruwel in de ogen van de Heere. Want de God van het leven, die wil niet dat de mens zich zo toetakelt. Dat een mens zijn bloed laat stromen voor de afgoden. Dat ze roepen om een afgoden. Maar die afgod zwijgt. Geen stem. Geen antwoord. Geen opmerking. Wat is de afgodendienst toch in en in triest. De Bijbel die onderstreept het hier dat de afgoden zwijgen. En een mens die denkt die God aan het praten te kunnen krijgen door zijn springen, door zijn rituelen. Zo is de wereld. De wereld die denkt afgoden aan het praten te krijgen door te dansen, te schreeuwen. Nog veel meer. Om genot, geluk en vrijheid te krijgen. En de zonde uit te leven. Maar de afgod zwijgt. Ja, het geeft soms ook nog een feestgevoel. Oh, een lekker gevoel. Maar de kater daarna is vreselijk. En het wordt alleen maar erger. Is dit nu God dienen en de Baal? Is er dan geen roep om genade van de Heere? Ze zouden toch moeten zien, die afgoden zwijgen. Het volk zou toch moeten zien dat vrijheid, seksueel plezier en godsdienst niet samen kan gaan. Kies dan heden wie gij dienen zult. Het volk dat het woord van de Heere kent. Het volk wat die grote daden van de Heere kent. Die daden die de Heere heeft gedaan met dat volk. En dan zwijgt het volk. Gemeente, zou de Heere nu niet moeten zwijgen? Als je al die puinhoop ziet daar op de Karmel. Een volk die de Baal volgt. Een altaar in puin. Een altaar waar eens de offers tot de Heere hebben gebrand. De Heere had zijn hand van het volk af kunnen trekken. Omdat het volk hem de rug had toegekeerd. De Heere werd gesmaad. Zo zouden wij denken. Maar de Heere werkt anders. De Heere trekt zijn hand niet af van dat volk. Want de Heere houdt vast aan zijn genadeverbond. Hij houdt vast aan zijn belofte die hij heeft gegeven. Hij is immers de ik zal zijn die ik zijn zal. Dan komt Elia naar voren. Het is tijd. Ik kom bij het tweede, door Elia gebeden. Elia die gaat weer spreken. Hij gaat het volk aanspreken. En nadrukkelijk beveelt hij het volk om dichterbij te komen. Het volk komt zodat ze oor- en ooggetuigen worden. En wat een prediking klinkt er dan en wordt het zichtbaar. Elia komt en dan staat het er zo mooi. Hij heelt het altaar. In het Hebreeuws betekent dat woord helen het genezen van een wond. De betekenis van het herstellen van het altaar is gelijk aan het genezen van het lichaam. De breuk die geslagen is, die wordt door de Heere hersteld. En dat laat Elia zichtbaar worden. Hij gaat laten zien dat het altaar genezing laat zien. Op zoveel plaatsen, gemeente, is het altaar van de Heere vervallen. De dienst van de Heer is weggezakt in veel huizen en in veel harten. En ook nu hoeven we maar in ons land te kijken. Ieder dorp en iedere stad had wel een kerk waar het woord van de Heer verkondigd werd. En het woord van de Heer dat ziet op de rechte dienst van de verzoening. Want als de prediking van de rechtvaardiging van de goddeloze gaat verdwijnen, dan gaat de dienst aan de Heer verdwijnen. Dan komt er bijgeloof, dan komen er rituelen in de kerk. Vervolgens komt er ongeloof. Dan moeten kerken gaan sluiten. En dan worden kerken, restaurants, winkels, moskeeën. En zelfs worden ze afgebroken. Zo zie je hoe de dienst aan de Heere verdwijnt. Niet in één keer. Heel langzaam. En nu neemt Elia 12 stenen. Dat komt overeen met het getal van alle stammen van de kinderen van Jacob. Elia neemt geen 10 stenen omdat hij in het 10-stammenrijk is. Nee, hij neemt het aantal van de stammen van heel Israël. Hier laat de Heere weer zien dat hij het verbond wat hij gesloten heeft vasthoudt. En dat tegenover verbondsbreken van zowel het 10-stammenrijk als het 2-stammenrijk. Ondanks de puinhoop die het volk van de dienst van de Heer heeft laten worden, laat de Heer zien dat zijn oog over heel Israël is. En die 12 stenen worden niet zomaar los neergelegd als een eenheid. Eenheid tot een geheel van het altaar. De Heere is een heilig en rechtvaardig God voor heel Israël. Daarom zegt de Bijbelschrijver ook dat Elia het altaar in de naam van de Heere bouwt. In naam van de verbondsgod. Wat is nou de betekenis van dat altaar? De Heer had Mozes in zijn wetten de opdracht gegeven om een altaar te maken. En daar moesten brandoffers op worden gebracht. Op het altaar daar moest een rein dier geofferd worden. De mens, die mag de Heer een brandoffer brengen, waarmee belijdenis van schuld en zonde wordt gedaan tot de eer van de naam van de Heer. Een brandoffer dat gericht is op herstel en verzoening. Wij. U, jij, ik, gevallen kinderen van Adam. In de diepte van de dood. Dat hebben wij 100% gemeenschappelijk met het hele volk van Israël. Met de kinderen van Israël. Wij hebben tegen de Heere gezondigd. Wij hebben de Heere de rug toegekeerd. Wij. U, jij en ik hebben er een puinhoop van gemaakt. We zouden voor eeuwig moeten omkomen. Zo ernstig is de prediking van dat altaar. Want er moet verzoening voor de schuld gebracht worden. Maar het is onmogelijk om offers te gaan brengen. Want de Heer heeft geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Wie het altaar van de Heere verbreekt en de dienst aan hem opzegt. En daarmee dat geopende woord van de Heere verwerpt. Kan geen gemeenschap meer hebben met God. En niet delen in de vruchten van de verzoening. Die prediking gaat uit van dat altaar van die 12 stammen. En ieder moet deze breuk persoonlijk leren verstaan. Dat wij zelf die breuk hebben geslagen. Maar de Heere laat hier zien, door de prediking van Elia, hoe een mens gezond kan worden, hoe er verzoening kan plaatsvinden. Elia heelde het altaar. Hij herbouwde het altaar met 12 stenen van de kinderen van Jacob. En vervolgens gaat Elia een groeven graven, een soort knaal om dat altaar heen. En uit de commentaren blijkt dat het een flinke groeven geweest moet zijn. Waar ongeveer 26 liter zaad in zou passen. Dit is nog zaad, dus als het water is, zijn het er nog veel meer liters. En dan legt Elia hout op dat altaar en de vier stukken van het rund. En ziet u ook weer hoe ordelijk Elia zijn werk doet. In vergelijking met die Baalpriesters die allemaal wanordelijk daar hun rituelen uitvoeren. Heel ordelijk, stap voor stap doet Elia zijn werk. En dan gaat hij een bevel geven, vier kruiken met water. Die moeten leeggegoten worden op het vlees van het altaar. Waar dat water vandaan kwam, dat weten we niet. Vier stukken van het rund lagen er, vier kruiken van het water. Voor elke windstreek, het noorden, het westen, het zuiden, het oosten, wordt één kruik leeggegoten worden. Elia herhaalt dat bevel nog twee keer. Het hele offer, dat hele altaar, wordt doortrokken met water. Hier gaat het om een volkomenheid. Voor iedere stam van Israël is er een kruik met water uitgegoten. En naast die 12 stenen laat de Heere zien dat zijn oog over heel Israël is. Zijn oog is over heel de wereld. En die grote hoeveelheid met water laat zien dat er geen enkel risico genomen mag worden. Dat er verkeerd vuur zou kunnen komen op dat altaar. En de groeven, dus dat kanaal rond dat altaar, dat staat tot de rand toe vol. Alles. Die hele grond eromheen is doortrokken met water. Alles is drijfnat. Het is tijd. Elia die nadert tot dat altaar. Wanneer gebeurt dat? De Heere die laat Elia naderen op het moment dat in Jeruzalem, in de tempel, de plaats van de woning van de Heere, het avondoffer wordt gebracht. Maar misschien zegt u, dat was toch al eerder, want in vers 29 lazen we dat het ook tijd was. Maar dat was het moment waarmee bedoeld wordt dat de priesters tegen elkaar zeggen in de tempel, het wordt tijd om het avondoffer te gaan brengen. Om alles gereed te gaan maken. En vers 36 geeft aan dat alle dingen gereed zijn. En dat de priesters overgaan tot het aansteken van dat offer. Het avondoffer wordt omstreeks het 9e uur gebracht. De wet van de Heere geeft aan dat het offer 's middags om 3 uur gebracht moet worden. En dat offer, dat dient ervoor om de relatie met de Heere te onderhouden. Het altaar en de hemel raken elkaar door de rook van het offer. Bloed, vuur, het laat verzoening zien. Het laat heling zien. Zo zijn alle dingen gereed op één ding na. En dat is het werk van de priester, die het offer zou moeten aansteken. Maar misschien zitten de kinderen hier wel onder ons en die hebben het gezien. Elia is een profeet. Elia is geen priester. Inderdaad. Daarom staat er zo duidelijk dat de profeet Elia naderde. En Elia die weet, een ander, die moet het offer aansteken. Zo afhankelijk is de Elia van de Heer. En zo weet hij zich daar als dienaar van de Heer te staan. Naar de wet mag hij het niet, maar de wetgever mag het wel. En dan dat volk wat om dat altaar heen staat. En er zullen ook jongens en meisjes bij geweest zijn, kinderen. Want er staat dat koning Ahab heel Israël had opgeroepen. En Israël betekent het, en dat is nog steeds in het Jodendom, dat ook de kinderen erbij getrokken worden. En de kinderen worden voor aangezet, zodat ze alles kunnen zien. Ook kinderen zullen daar op de Karmel hebben gestaan. En daar staat hij. De profeet van de Allerhoogste God. Daar staat hij als een middelaar. Daar staat hij als een voorbidder. Tussen het volk en de Heere van hemel en aarde. En dan gaat hij bidden. Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, dat het heden bekend worden dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht. Dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk erkennen dat gij, o Heere, die God zijt, dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Elia, die stond daar recht voor God. En de Heilige Geest, die gaf hem de woorden in het hart en in de mond om te bidden. En weet u wat nou zo indrukwekkend is? Elia handelde naar het woord van de Heer. Want naar het woord van de Heer werd dat altaar hersteld. Maar nu met datzelfde woord wijst Elia erop dat het de Heere zelf is. Op wie hij is. De God van Abraham, Isaac en Israël. De God van het verbond. En was het eerder nog dat hij noemde Jacob, de hielenlichter. Maar nu is het heel Israël. Daarmee verenigt Elia het altaar met het woord van de Heere. Het woord wat de Heere zelf heeft gesproken. En daarmee pleit Elia. Dat het heden bekend worden dat u God in Israël zijt. Niet alleen dat 10-stammenrijk. Heel Israël. Want het gaat hier om de eer van de Heere. Zijn heilige verbondsnaam is in het geding. De Heere zoekt de mens op. Hij laat zijn woord klinken. En wat doet het volk? Niet één van dat verbondsvolk valt op zijn knieën en smeekt om genade. Beseft het volk niet dat ze onder het woord van de Heere zijn? Het woord van de Heere wat hen nu één voor één, groot en klein, veroordeelt. En weer kunnen we het doortrekken naar ons. Wat doet het woord van de Heere, u, jou en mij? Drijf zijn woord niet uit tot die genadige volle God? Bent u al dichterbij gekomen om oog- en oorgetuige te zijn? Om meer te zien, om meer te horen? Heeft u de Heere al gesmeekt om zijn genade? Wat een taai geduld heeft de Heere met ons. Laten we toch onze harde nek en onze stijve knieën buigen. De Heere is het zo waard om gediend en geëerd te worden. Nu staat daar een middelaar, Elia. En die stem klinkt door die zwijgende massa. Antwoord mij, Heere, antwoord mij. Hoort u het smeken van de profeet? Hij die het offer niet mag aansteken. Elia is de enige die daar recht voor de Heere staat. Elia die weet dat het oordeel op het volk ligt. Want die droogte duurt nog steeds zo. En Elia roept tot de hemel. Opdat dit volk erkennen dat gij, o Heere, die God zijt. Dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Wat een smeken. Wat een klacht klinkt het tot de hemel. Zo doet Elia een beroep op het hart van de Heere. Antwoord mij, Heere, antwoord mij. En beseffen we, gemeente, dat als er nu vuur uit de hemel zou moeten komen, dat vuur het volk had moeten treffen? Vanwege de rechtvaardigheid van God? Vanwege dat het volk voor de afgoden had gekozen? Want dat volk heeft het laten gebeuren dat dat altaar afgebroken werd. En dat het volk zich niet bekeerde onder die droogte. Gods rechtvaardigheid is geschonden. En God vraagt dat zijn verbondskinderen luisteren en dat ze handelen naar zijn woord. In het paradijs kozen we al tegen de Heer. En we leven maar voort in onze zonden en schuld. En Elia die weet het. Het volk kan zichzelf niet bekeren. Er komt niets van terecht. Waar het volk had moeten smeken. En de Heer had moeten erkennen dat Hij de Heere God is. Daar smeekt Elia. Of de Heer het zelf zou willen laten zien. Dat Hij God is. En daar klinkt het op die karmel. Antwoord mij, Heere, antwoord mij. En dan komen wij het derde, door de Heere getoond. Want die laatste woorden zijn nog niet van de karmel weggestorven in een ijzingwekkende stilte. En dan komt er vuur van de hemel op het volk, op het offer. Komt op het offer terecht, op het hout, op het altaar. En het vuur verteert alles. Er blijft niets over. Die 12 stenen, die verdwijnen als stof. Dan zeg ik verkeerd, want ook in Gods woord staat dat het stof werd verbrand. Gemeente, in het Hebreeuws worden twee werkwoorden gebruikt bij dat eten. Het vuur wat verteert dat het eten van het offer. Het offer wordt gegeten. Het stof wordt gegeten. Alles verdwijnt, het wordt gegeten. En bij het tweede werkwoord wat er staat, dan is het de betekenis van drinken van toepassing. En er kan gezegd worden dat het water opgedronken wordt. Zo ziet het volk het gebeuren dat het vuur het offer eet en het water drinkt. Niets blijft er over. Alles verdwijnt door het goddelijke vuur van de hand van de Heer. Alles wordt compleet verteerd. En als je naar de Griekse vertaling van het Oude Testament zou kijken, dan wordt daar in het Grieks het woord holocaustus gebruikt. Dat woord gebruiken wij nu nog. Dat woord wordt gebruikt bij het verteren van de 6 miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog. Dat er niets van overgebleven is. Dat woord is hier van toepassing. Er blijft niets over. Waarom laat de Heere nu dat vuur niet op het volk komen? Want een mens die kan niet aan het recht van God voldoen. Een mens kan niet voor die toornende God verschijnen. Daarom brengt deze geschiedenis ons ook naar een andere heuvel, Golgotha. Want aan het vloekhout van Golgotha, daar droeg Christus het vuur van de toorn van zijn vader. Daar in die drieuurige duisternis, daar kwam de toren van het recht van de Vader op hem terecht. Jezus Christus, Hij de zondeloze, Hij werd gestraft. Hij droeg de zonde van het complete menselijke geslacht. En daar waar de Heere de complete mensheid, waaronder u, jij en ik, hadden moeten omkomen voor eeuwig, heeft Christus voor eeuwig de toren van God gedragen. Want daar klonk die stem van Christus. En gemeente, en weet u wanneer die stem van Christus op Golgotha klonk? De apostel Matthäus schrijft het ons. Omtrent de negende uren riep Jezus. Het was de negende uur. Het was het uur van het brandoffer. Het uur dat Elia naar voren was gekomen om de Here te bidden. En het was eeuwen later. Dat de Zoon van God zijn stem verhief onder de toren van zijn vader. En het uitriep. Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? In die volkomen verlatenheid volbracht Christus de wet. En daar klonk ook de stem van de eeuwige Zonen Gods. Drie woorden. Het is volbracht. Eén. Was er maar die aan het recht van God kon voldoen. En dat was hij, Jezus Christus. En het was omtrent het negende uur. Christus. Die heeft zichzelf op het altaar van Golgotha zichzelf geofferd. In de hitte van het verterende vuur van zijn vader. Opdat bidders, arm en ellendig, tot de troon der genade mogen vluchten. Zo heelde, ja, zo maakte Christus de band met de Vader weer gezond voor zijn volk. Daar op Golgotha, daar werd de toren van God gestild. Daar klinken die woorden weer, verzoening door voldoening. Iedereen op die Karmel heeft dat vuur zien komen uit een wolkeloze hemel. Baaldienaren zagen het, maar ze bogen zich niet in het stof. Zij weigerden de Here te erkennen als de God van hemel en aarde. Maar het volk heeft het gezien. En ze wierpen zich met hun gezicht op de aarde en riepen het uit. De Heer is God, de Heer is God. Het woord van de Heer is waar. Alles wat de wet zegt, alles wat de profeten zeggen, het is waar. De Heere God is waar. En hoe is het in uw hart, gemeente? Is het in uw hart ook die erkenning dat de Heere God is? Komt het op aan om het met het hart te belijden? Te erkennen, ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. Daarom ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Als u niet aan zijn voeten neervalt en die erkenningen niet is, hoe zal de Heer uw God u dan kennen? Breek met de zonde in uw leven. Breek met het achternalopen van de Baals in uw leven. Zo indringend komt het nu op ons af. Hink niet langer op twee gedachten. De Heer die vraagt eenvoudig, dien mij. Hij wil zijn onderwijs nog geven. Zie op het Lam Gods dat de zonde de wereld heeft weggenomen. Val die zaligmaker te voet en u zal van hem zijn wegen leren. De Heere heeft er zelf zijn eigen zoon voor over gehad. Toen hij in de eeuwigheid voor hem stond en zei, hier ben ik om uw wil te doen, o God. En de Heere laat nooit en te nimmer een bidder staan. En als u de Heere mag kennen, verlangt u weer eens om de stem van de Heere te horen? Kom eens dichterbij. Ziet u dat de Heere het volk niet heeft verteerd, zoals ze het verdiend hadden? En luister naar wat de Heere in zijn woord zegt. Wend u naar mij toe en wordt behouden, alle geëinden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Op de Karmel werd het duidelijk met voor iedere windstreek van de aarde een stuk van het offer en water wat overal vloeide. Niet alleen voor de Israëliet, maar ook voor de heiden. Zo mag een zondaar tot hem komen, jong en oud. hing toch niet langer op twee gedachten. Verhard je niet, want het dienen van de wereld levert het loon van de eeuwige dood op. Maar de dienst van de Heere levert een erfenis op van eeuwige zaligheid. En dat om hem nu al te dienen en hem te leven voor zijn aangezicht. De Heere laat zien, er is waarlijk leven te vinden. Laat u met God verzoenen, want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Hij, zijn eigen zoon geofferd. Zoveel genade wordt ons nu getoond. Zoveel liefde toont de Heere door zijn zoon Christus. Zijn beloften zijn ja en amen in Christus. De Heere zoekt het leven van zondaren. Dat ligt vast in zijn genadeverbond. En volgende week als de Heere het geeft. Dan gaat het doopvond weer open. Dan gaat er weer het water vloeien. En hoort u die stem. Dat de Heere zegt. Dat hij zijn naam. Zijn drievoudige naam. Verbind aan dat kind. De ik zal zijn die ik zijn zal, laat het u verkondigen om hem te zoeken. Zie ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur zal open doen, ik zal tot hem inkomen. Deze verbondsgod heeft zijn zoon gegeven tot behoud van zondaren. Gemeente, er blijft toch niets anders over dan hem groot te maken en te erkennen dat hij God is. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heer, die alles ziet. Mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid. Uw waarheid doe ik horen. Uw heil de mens beschoren vloeit dagelijks uit mijn mond. En dan komt het, uw gunst. Uw trouw, uw woord en Gods geheimen hoort uw talrijk volk in het rond. Wie is er nou God? Hij, de drie enige God, hem komt alle lof en eer toe. Amen. gemeente, laten we de Heere danken en bidden. Heere, wat een indrukwekkend woord. De Heer is God. De Heer is God. U, die vasthoudt aan uw belofte. U, die vasthoudt aan uw verbond. Zoekt zondaren op om ze tot u te brengen. Door uw Zoon Jezus Christus. En we leven, Heer, in een tijd waarin de verschrikkingen op ons afkomen. Van de week de treinramp in Italië. De aanslag in Nice. De dreigende revolutie in Turkije. Heren, een wereld die bloedt uit duizend wonden. Een wereld die u niet wil kennen en doorgaat op het pad van de zonde. En zijn de rampen niet met elkaar te vergelijken. Maar het geeft aan dat u nog niet bent teruggekomen. Heren, wilt u troosten uw kinderen, degenen die u mogen kennen en vrezen daar op die plaatsen, daar in Italië, daar in Turkije, daar in Frankrijk, die pijn en verdriet hebben over wat er is gebeurd, waar angst is gekomen. Haat een rol speelt. Heren, u alleen kan troosten. En juist ook op die plekken waar uw kinderen zo worstelen met uw woord, waar ze onderdrukt worden, ook in Turkije. Waar zelfs, heren, de hoofdrabbijn op de Shabbat moest aangeven afstand te nemen. Voor uw verbondsvolk is dat ongekend. Dat op de Shabbat er aan politiek gedaan moet worden. Het geeft de ernst ook aan van de verdrukking van uw volk in het Midden-Oosten. Maar het geeft ook aan van de ernst van de verdrukking van de christenen in Turkije. Ook daar gebeurt het. En dat alleen. Omdat de afgodendienst wordt nagevolgd door anderen. Een godsdienst van haat en nijd. Verbreek, Heer, het werk van de duivel. Laat uw werk zijn doorgang vinden op aarde, dat we toch niet zouden wanhopen. Zoals vorige week het ook werd gezegd. Uw werk gaat door. U bent niet aan de mens gelegen, maar u doet het om zondaren tot u te brengen. Heer, wees ons op de rest van de middag nabij. Schenk daarin ook uw knecht nog krachten en breng ons vanavond hier weer samen rondom uw woord. Heren, laten we dat niet wegblijven. Dat is ook een teken wat we zichtbaar zien worden in de kerken. Dat waar u uw volk roept, de gemeente samen roept, rondom uw woord, waar u een woord voor tijd en eeuwigheid heeft, dat mensen aangeven. We hebben genoeg gehoord. Heren, wanneer is het genoeg? Wilt u dat nog werken hier in de harten? Zegen ons zo in het middaguur. En breng ons weer samen. Vergeef al het Heren wat zondig is gezegd, gedacht, gehandeld. Bedek het met het zoenbloed van Christus. Wij vragen dat om Christus wil. Amen. Gemeente, laten we tot slot gaan zingen. Psalm 93, de versen 1 en 4. De versen 1 en 4 van 93. Gemeente, verheft uw harten tot God en laten we hem bidden om zijn onmisbare zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.